Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen met elkaar uit Psalm 36 en daarvan het derde vers. 36 vers 3. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Dat is het derde vers van Psalm 36 wat we met elkaar zingen. De schriften in het laatste boek uit het Oude Testament, de profetie van Maleachi. En we lezen daaruit het derde hoofdstuk, te beginnen bij vers 7 en dan lezen we door tot en met het einde van hoofdstuk 4. Maleachi 3 vers 7 tot en met 4 vers 6. In aansluiting daarop zingen wij op Psalm 98, het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heeren oog. Hij komt, hij komt. En daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle plaatsen en tijden belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Malachi 3, vers 7, tot en met het vierde hoofdstuk, het zesde vers. En daarna zingen we Psalm 98, vers 4 en doen belijdenis des geloofs.
Van uw vaderen dagen af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen en heb ze niet bewaard. Keer weder tot mij en ik zal tot u wederkeren, zegt de Heere der Israëlen. Maar gij zegt, waarin zullen wij wederkeren? En zal een mens God beroven? Maar gij berooft mij en zegt, waarin beroven wij u? In de tienden en in het hefoffer. Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij mij berooft, zelfs het ganse volk. Brengt al de tienden in het schathuis, opdat de spijzen zij in mijn huis. En beproef mij nu daarin, en zegt de Heere der Israëlen, of ik u dan niet open zal de vensteren des hemels en uw zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. En ik zal om uwentwil den opeten schelden, en dat hij u de vrucht des lands niet verderven. En de wijnstok op het veld zal u geen misdracht voortbrengen, zegt de Heere der Heerscharen. En alle heidenen zullen u gelukzalig noemen, want gij zult een lustig land zijn, zegt de Heere der Heerscharen. Uw woorden zijn tegen mij te sterk geworden, zegt de Heere. Maar gij zegt, wat hebben wij tegen u gesproken? Gij zegt, het is te vergeefs God te dienen, want wat nuttigheid is het dat wij zijn wacht waarnemen en dat wij in het zwart gaan voor het aangezicht des Heeren der Heerscharen. En nu, wij achten de hoogmoedigen gelukzalig, ook die de goddeloosheid doen worden gebouwd. Ook verzoeken zij de Heeren en ontkomen. Als dan spreken die de Heeren vrezen en ieder tot zijn naaste, de Heeren merkt het toch op en hoort. En er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven voor degene die de Heere vrezen en voor degene die aan zijn naam gedenken. En zij zullen, zegt de Heere der Israëlen, te dien dagen, dien ik maken zal, mij een eigendom zijn. En ik zal hen verschonen, gelijk als een man zijn zoon verschoont, die hem dient. Dan zult gij die wederom zien, het onderscheid tussen de rechtvaardigen en de goddeloze, tussen dien die God dient en dien die hem niet dient. Want, zie, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen en al wie de goddeloosheid doet een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal hen in vlam zetten, en zegt de Heere der Heerscharen, en die hun nog wortel nog tak laten zal. U lieden daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. En gij zult de goddelozen vertreden, want zij zullen as worden onder de zolen uw voeten, te dien dagen die ik maken zal, zegt de Heere der Heerscharen. Gedenk de wet van Mozes en mijne knecht, die ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël, der inzettingen en der rechten. Zie, ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. En hij zal het hart der vaders tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaders, opdat ik niet komen en de aarde met de band sla. Thank you. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking voor deze middag kunt u vinden in het gelezen schriftgedeelte. We gaan verder met het overdenken van het adventsthema. Het licht dat in de duisternis schijnt. U moet het ook deze middag maar als één preek zien met de preek van vanmorgen. We luisteren nu naar het tweede vers van hoofdstuk 4 van Maleachi. Dan lezen wij Gods woord als volgt. U lieden daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen, en gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. Willen wij samen eerst Gods heilige aangezicht zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. Groot en eeuwig God, U die een licht bent en voor een zondaar zelfs een ontoegankelijk licht bewoont, maar die ons in uw woord een lamp voor de voet en een licht op het pad geeft. Ja, die gij die uw zoon hebt gegeven als een licht der wereld dat in de duisternis schijnt. Het woord dat ons profeteert van die zonne der gerechtigheid die gij gezonden hebt in deze wereld, die in duisternis en zonde in de dood neerligt. Wij danken u, Heere, dat u in die wereld dat licht hebt ontstoken. En dat ook deze middag, heel deze dag, dat woord als een stralende lamp hier op de kansel mag liggen en dat daaruit verkondigd mag worden. Opdat wij in dat licht onszelf gaan zien en u gaan zien. Dat we onszelf gaan zien, dat we aan onszelf ontdekt worden, zoals u ons ziet. Met goddelijk licht bestraald, met verlichte ogen des verstands. Wie wij zijn geworden, in het toevallen van de vorst der duisternis. Maar ook, Heere, wie gij zijt, groot en heilig, almachtig, eeuwig. Maar ook als die God die betuigt en bezweert dat u geen lust hebt in onze duisternis en in onze dood. En dat we in die eeuwige nacht zouden vervallen. Maar Heere, daarin hebt u lust dat wij zouden bekeerd worden en dat we leven zouden. Heere, wil die zonne der gerechtigheid in de opening van uw woord opdoen reizen uit de schriften. Laat hem, Heere, voor onze aangezichten mogen worden uitgeschilderd. Gij hebt uw kind uit dat goddelijke licht van uw aanwezigheid, de lichtglans van uw majesteit, naar deze wereld gezonden. Om daarin de donkerte van de zonde en van de gevolgen daarvan neergelegd te worden. Gij hebt uw heilig kind Jezus overgegeven tot in de diepten van de hel toe, toen gij hem in die Godverlatenheid liet ondergaan in die nacht. Heren, als wij die heilsfeiten, als we dat heilsfeit gaan gedenken, laat het ons door het geloof mogen gedenken en bewaar ons voor een meegezogen worden en meegenomen worden in de sleur van alle stadia van Advent en Kerst en alles wat daarop volgt, zonder dat ons hart verlegen is geworden om het licht van die zonne der gerechtigheid, zonder dat er in ons hart plaats gemaakt is voor Christus en zijn verdiensten. Laat ons, Heren, acht mogen geven op dat heerlijke heilsfeit, op dat onzegbare wonder, die onuitsprekelijke gave die gij gegeven hebt. Dat gij, Heren, vanuit uw eeuwig welbehagen, u hebt voorgenomen om een volk dat in duisternis wandelt een groot licht te doen zien. Gij die met innerlijke barmhartigheden bewogen was geweest en daarom ons bezocht heeft met de opgang uit de hoogte. Heer, als u dat niet had gedaan, dan was het er nooit van gekomen dat er ooit één zondaar naar u gezocht zou hebben. Als u zelf niet begonnen was met zoeken, als u zelf een mens niet zalig maakt, dan was er nooit één mens in dat licht van uw goddelijk aangezicht gekomen. Maar Heer, nu hebt u een welbehagen. En dat zal door de hand van deze Christus, van deze zonder gerechtigheid, gelukkiglijk met profijt voortgaan. En wij smeken u, wilt u dat ook in onze harten en in onze levens, van al de gemeenteleden, jong en oud, klein en groot, hier of thuis, of wie er ook met ons meeluistert, ja waar ook ter wereld ook uw woord verkondigd wordt, laat dat licht mogen opgaan in de harten. U zou er toch door verheerlijk worden, Heren. U zou er door groot gemaakt worden. Uw huis zou vol moeten worden. Heren, dat het ook in deze tijd, ook in ons hart, in ons leven, Advent mag zijn, dat ook uit mag zien naar de komst van Christus in het hart, waar Hij recht en gerechtigheid zal doen. Want Heren, dat zal toch plaats moeten vinden, ook zeker als wij nu in een voorbereidingsdienst weer stilstaan bij het avondmaal. U bent de zon der gerechtigheid. We hebben een gerechtigheid nodig om voor u te kunnen bestaan. En die hebben wij niet. Want u heeft een vloek uitgesproken over een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En tenzij wij een gerechtigheid hebben die overvloediger is dan de fariseeën, en die hebben we niet, dan horen wij nog bij dat volk dat in die grote, die vreselijke dag als een stoppel verbrand zal worden. Die grote dag des Heren, waarvan we zojuist gezongen hebben. Hij komt om de aarde te richten. Heere Jezus Christus, zou u dan toch alstublieft voor die grote dag, voordat wij sterven zullen, in onze harten recht en gerechtigheid willen bewerken. Want we staan zo dicht bij de dood, Heren. We staan allemaal opgeschreven als kandidaten voor de dood. En die dood die kan ons zomaar overvallen. Plotseling door een ongeluk. Of door een ziekte. Doordat ons hart stilstaat met kloppen. Soms krijgen we een waarschuwing. Als we ten nauwe nood aan de dood ontsnappen. Als we een ziekte krijgen waardoor we ons kunnen voorbereiden op de ontmoeting met u, maar het is toch zo vaak heel plotseling en onverwacht. Heren, dat we dan vandaag, op deze dag der zaligheid, ons voorbereiden mogen op de ontmoeting met u. En geef zo, Heren, dat uw genade ook in de prediking van uw woord door uw Heilige Geest mag worden toegepast aan onze harten. Heren, gedenk aan uw koninkrijk. Wil u het uitbreiden en wil alle middelen die daarvoor gebruikt worden zegenen. In de prediking, in de zending, in de evangelisatie, de verkondiging van uw woord onder het volk Israël. Gedenk aan uw kerk in de verdrukking, de ondergrondse kerk, die lijdt vanwege de belijdenis van uw naam. Gedenk, Heere, aan uw volk Israël, ook in de oorlogsomstandigheden en in alle ontwikkelingen daaromheen. Het antisemitisme dat hand over hand toeneemt, de wereld die zich steeds meer keert tegen Israël. Heere, wilt u toch daar in dat land uitkomst geven? Dat die zonder gerechtigheid ook daar zijn schijnsel mag laten vallen in de duistere harten ook van dat oude bondsvolk. Want dan alleen, Heere, is er verwachting. Als Israël zalig zal worden door het geloof in Christus, dan zal er toch ook een schijnsel daarvan uitgaan naar de heidenen. Dan is er vrede te verwachten, maar eerder niet. Wil dan uw belofte vervullen, ook in de harten van hen die de beminden om der vaderen genoemd worden. En gedenk aan alle volken en alle mensen die in oorlogsgeweld leven moeten, gevlucht zijn of in de strijd verwikkeld zijn in de Oekraïne, Rusland, zoveel plaatsen in deze wereld waarin het groot en klein bloed wordt vergoten. Ontfermt u zich, Heer, over deze wereld die bloedt uit duizend wonden. En zegent u alle pogingen om daar verandering in aan te brengen. Maar wilt u zelf dan opstaan, Heer, tot die strijd. En geven dat het mag geschieden dat u de boog in tweeën zult breken en de spies aan stukken zult slaan. En dat het koninkrijk van vrede en gerechtigheid van uw Zoon in deze wereld mag worden gezien. Wees met onze overheden, plaatselijk, provinciaal en landelijk, ons vorstenhuis. Wilt u ze gedenken, Heere, die in hoogheid zijn gezeten en zulke grote verantwoordelijkheden dragen. Wilt u, Heere, zijn met heel deze wereld die in het duister dwaalt. Maar waar een zon is verschenen, laat die zon, Heere, schijnen mogen. En geven dat die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid over het rond der aarde mag worden verkondigd en mag worden geloofd. Heere, wij hebben zelf niet de middelen en de mogelijkheden om dat te bewerken. Maar u hebt die ster beloofd die uit Jacob opgaat. U hebt die zonder gerechtigheid geprofeteerd. En u hebt daar een belofte aan gegeven waar u als de drie-enige God garant voor staat. Schenk, Heere, ons dan het gebed, het uitzien, dat het ook in ons hart, in ons leven, in onze gemeente mag worden vervuld. En wilt u ons gedenken in uw genade en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen we samen uit Psalm 94, vers 1, 4 en 8. 94 vers 1, verschijn u blinkend, God der wraken, dat eens uw arm voor ons ontwaken, vertoon uw glansrijke aangezicht. Het vierde, zij zeggen, stout op hun vermogen, de Heere slaat op ons doen, geen ogen, de God van Jacob merkt het niet. En het achtste, de Heere zal in dit moeilijke leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. 1, 4 en 8 van Psalm 94, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven.
Thank you.
het einde van de prediking na het amen, dan zingen wij Psalm 68, het tweede vers. 68 vers 2, maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Het tweede vers van 68 zingen we straks na de prediking. Liefde gemeente, als wij zo de woorden van Maleachi op ons laten inwerken, dan kunnen we onszelf de vraag stellen, waar gaat dit nou eigenlijk over? Is dit nou een gedeelte dat gaat over Advent? Of spreekt de profeet hier over de wederkomst van Christus? Als je de laatste woorden van dit hoofdstuk leest, de versen 5 en 6, dan wordt daar gesproken over de profeet Elia, die eerst gezonden wordt voordat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En deze tekst die wordt ook aangehaald in het eerste hoofdstuk van Lucas. Dus dan is het overduidelijk een adventsprofetie, want het gaat hier over Johannes de Doper, de voorloper van de Heer Jezus. Maar als je dan vers 1 leest van hoofdstuk 4, dat zijn dan toch weer woorden die ons doen denken, sterk doen denken zelfs, aan de oordeelsdag. De jongste dag waarop Christus terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Dus waar gaat het nu eigenlijk over in dit hoofdstuk? Hoe moeten we dat nou zien? Nou, de Statenvertalers hebben in de kanttekening daar een uitleg bij gegeven, bij dit hoofdstuk. En ze zeggen dat de dag des Heren, waar het hier dus over gaat, de dag des Heren zal komen, dat is een dag die begonnen is in de eerste komst van Christus, in het vlees, toen hij geboren werd in Bethlehem, en die duurt tot aan de wederkomst toe. Dus het ligt in het verlengde van elkaar. De geboorte van de Heer Jezus en zijn wederkomst om te oordelen. Het is één komst van Christus in deze wereld. Geboorte en wederkomst liggen ook in elkaars verlengde. Toen hij in de kribbe van Bethlehem werd neergelegd, was het ook de dag des Heren. En die duurt tot aan zijn wederkomst. En dat komen van Christus, gemeente, zoals dat in de schrift ons wordt verkondigd, dat is ten derde ook nog eens het komen in het hart. Die drie elementen zitten er allemaal in. In de aankomst van Christus, in deze wereld, in de geboorte, maar ook in de verschijning, in het hart, tot aan de wederkomst toe. Het is één grote dag des Heren, één komst van Christus naar deze wereld. En daar gaan we samen in vervolg op de prediking van vanochtend bij stilstaan. Als het gaat over dat licht dat in de duisternis schijnt. Boven de prediking, onder de tekst, schrijven we de dag des Heren. Daar gaat het in dit gedeelte over. Ten eerste is dat een dag van onderscheid. Want de tekst begint met die tegenstelling. U lieden daar en tegen. Dat is een tegenstelling tot wat er in vers 1 gezegd wordt. Er is een scheiding, zoals het in het slot van het derde hoofdstuk wordt gezegd, tussen rechtvaardigen en goddelozen. Tussen hen die God dienen en die God niet dienen. Het onderscheid zal op die dag openbaar worden. Ten tweede, het is een dag van genezing. Want u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En dan is het ten derde ook een dag van verlossing. En dat zal ik straks wel uitleggen, want dat is zo in de Statenvertaling niet heel direct zo op te merken. Een dag van verlossing, ten slotte. Dus de dag des Heren is een dag van onderscheid. Een dag van genezing. en een dag van verlossing. De profetie van Maleachi, gemeente, is dus het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Hij is de laatste profeet. Maleachi, dat betekent mijn bode, mijn boodschapper. En deze boodschapper moest een boodschap van onderscheid, van separatie brengen. Zoals we dat gelezen hebben dus in het slot van hoofdstuk 7, of van hoofdstuk 3, in vers 17 en 18. Het onderscheid tussen de rechtvaardige en de goddeloze, tussen dien die God dient en die God niet dient. En wat dan ook in die tekst tot uitdrukking komt met dat woordje daarentegen. Na deze profetie zwijgt de stem 400 jaren. Na Maleachi duurt het 4 eeuwen totdat Johannes de Doper geboren wordt, die dan als bijna een oud-testamentische profeet de prediking van de komende Christus laat horen. Maar 4 eeuwen lang geen prediking, geen profetie. Dat is lang, jongens en meisjes, want als je dat vanaf vandaag eens terug zou rekenen, 2024, 400 jaar geleden, dan ben je in de 17e eeuw. 1624, dat is de tijd van de Dordtse synode. Dat is de tijd van de VOC, Piet Hein leefde toen. Dat is lang geleden. Nou, zo lang is het geleden, zal het duren, dat de profetie zwijgt. En dat is al iets om op te merken, want ter onderstreping van vers 1, daar begint de profeet te zeggen, want zie. Zie. En als zulke woorden in de Bijbel staan, want zie, of zoals de Heer Jezus dat vaak doet, voorwaar, zeg ik u, dat betekent dat, en nu opletten. Wat er nu gaat komen, wat er nu gezegd gaat worden, dat is belangrijk. Opletten. Zie. Daarmee begint dus het laatste hoofdstuk van de profetie van het Oude Testament. En laatste woorden, gemeente, dat vinden wij ook in ons dagelijkse leven. Als iemand zijn laatste woorden spreekt, daar zijn we altijd benieuwd naar. Heeft hij nog iets gezegd of zij als ze op het sterfbed ligt? Is er nog een laatste boodschap? Is er nog een laatste getuigenis? Iemands laatste woorden, die blijven ons hele leven bij. Die hebben gewicht. En daarom zegt deze profeet ook, want zie. Daarom zegt de Heer het ook. Vlak voordat die profetie 400 jaar gaat zwijgen, let nu heel goed op. Want wat er nu gaat komen, dat is alles beslissend, dat is belangrijk. En dan is het eerste wat in deze profetie, in deze laatste woorden van Maleachi naar voren komt, dat het een dag is van scheiding. Er wordt een scheiding aangebracht. Niet een scheiding tussen Jood en Heiden, of op onze tijd toegepast een scheiding tussen de kerk en de wereld. Nee, deze boodschap gaat ons allemaal aan. Want deze boodschap komt in die tijd allereerst tot het verbondsvolk. En de scheiding gaat dwars door het verbondsvolk heen. En die scheiding tussen hen die God dienen en die God niet dienen, rechtvaardigen en goddelozen, die gaat ook dwars door onze gemeente heen. Het is een boodschap die ons allemaal aangaat. We worden allemaal opgeroepen om onze oren te spitsen. Zie. Merk het op. En dan hebben we gelezen uit hoofdstuk 3. Dat de Heere bij monden van de profeet klaagt over de godsdienst van het volk van Israël. Want het was eigenlijk in veel gevallen niet meer dan een vormendienst geworden. Half en half hield men zich zo'n beetje aan datgene wat de Heere in zijn dienst geboden had. Er werden nog wel offers gebracht, maar men bracht hele gebrekkige dieren. Het slechtste was voor de dienst van de Heer en het beste hielden ze voor zichzelf. Ze beroofden de Heer met de tienden. Ze gaven maar een klein deel van wat ze zouden moeten geven. Hij moest het met een overblijfsel doen. En daar klaagt de Heer over. Dat het slechts een vormendienst is. En gemeente, daar moeten wij toch ook altijd voor oppassen. Dat heel onze godsdienst niet louter uit vormen bestaat. En dat we met de lippen tot de Heer naderen. En dat we ons wel in deze tijd van het jaar en alle stadia van Advent mee laten nemen. En aan allerlei dingen meedoen. Maar dat het hart ontbreekt. Dat de verlegenheid om Christus ontbreekt. Dat het ons niet te doen is om die zonder gerechtigheid. Maar dat we het met wat gezelligheid en met wat kunstlicht kunnen doen. En nu zeg ik niks van gezelligheid, gemeente, begrijpt u mij goed. Maar als daarmee onze adventtijd heen gaat, dan missen wij de kern, de essentie van wat de Heer ons in deze tijd van het jaar wil doen laten horen. En dan kan het ook zo zijn dat met die vormendienst er veel goddeloosheid en veel ongerechtigheid wordt bedekt. En daar waarschuwt de Heer tegen. En hij zegt, er zal een dag komen waarop die scheiding openbaar komt. Waarop het onderscheid openbaar komt tussen diegenen die God dienen en diegenen die God niet dienen. Dat is nu voor ons oog misschien verborgen. In ieder geval binnen de gemeente. Net als toen binnen het oude bondsvolk, iedereen hield zich min of meer aan de vormen. En als het uiterlijke leven niet in tegenspraak is met die vormen, dan moeten wij van het hart afblijven. Zo luidt ook een gedachte uit de reformatie. Dat is ook met het opzicht van, dat is ook naar het heilige avondmaal toe zo. Wij zijn geen kenners, geen oordelen van het hart. Maar God kent dat hart wel en hij weet precies waar die scheiding loopt. Hij weet precies wie rechtvaardig is en wie goddeloos is. En daarom waarschuwt hij voor die dag. Die doorluchtige dag, zoals een andere profetie dat zegt. Die vreselijke dag des Heren. Die dag die komt. De dag van de scheiding, de dag van het onderscheid tussen rechtvaardig en goddeloos. En die dag, zo lezen we in hoofdstuk 4, die komt brandende als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal hen in vlam zetten, zegt de Heere der Heerscharen. Daar worden ze dus getypeerd. Die aan de linkerkant zullen staan als de Heere scheiding zal maken op die grote dag. Ze worden hier de hoogmoedigen genoemd en de goddelozen. Hoogmoedig, dat is het tegengestelde van ootmoedig. Hoogmoedig, dat zijn mensen die die gestalte missen die wij in het avondmaalsformulier tegenkomen. Die niet dat mishagen aan zichzelf kennen. Die zich nooit voor God hebben leren verootmoedigen. Nooit in waarheid onder God hebben leren buigen. Die altijd een manier hebben gevonden om toch op een of andere manier zich overeind konden houden. Met allerlei excuses. Misschien wel met bijbelteksten. Maar nooit gebroken zijn, nooit gebogen hebben, maar in feite hoogmoedig gebleven zijn. Misschien wel onder een dekmantel van uitwendige ootmoed. Maar die de gestalte van Abraham missen. Die van zichzelf zei dat hij maar stof en as was. Die de taal van Paulus niet verstaan als hij zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Goddelozen, zo worden ze genoemd. En dan hoef je echt niet bruut goddeloos te zijn. De goddeloosheid kan ook onder een dekmantel van godsdienst zich vertonen. Het kan eenvoudig betekenen, iemand leeft zonder God, is godloos. Zijn godsdienst is een godsdienst zonder God. Alleen vormen. Goddelozen en hoogmoedigen. Gemeente, dan moeten wij maar voor onszelf luisteren of dat ons misschien geldt. Of wij die gestalte missen, die beschrijving van de ootmoedigen en van de Godvrezenden, zoals we die in het avondmaalsformulier tegenkomen. Daar tref je iemand aan die het tegengesteld is van hoogmoedig en van goddeloos. Maar voor die hoogmoeden en goddelozen zal deze dag een vreselijke dag zijn. Die grote dag des Heren. Die wederkomst waar dan uiteindelijk de dag des Heren mee voltooid wordt. Het is een dag waarin ze als een stoppel in vuur worden gezet. Waarin ze verbranden zullen. Vanwege de gloed, die eeuwige gloed van Gods majesteit die hen zal verteren. Maar dan het onderscheid waarin de tekst begint door te zeggen: u lieden daarentegen, die mijn naam vreest. Daar hebt u het onderscheid, daar hebben u die andere categorie. De goddelozen worden aangewezen, worden beschreven in hun hoogmoed. Maar nu ook die andere partijen, die andere categorie. U lieden daarentegen die mijn naam vreest. De Heere zal eens een scheiding maken tussen die twee categorieën mensen. Aan de linkerkant de hoogmoedigen en aan de rechterkant de ootmoedigen. Aan de linkerkant degene die hebben gezegd: aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. En aan de rechterkant diegene die de naam Gods leerde vrezen. En die uiteindelijke scheiding, gemeente, zal dus gekomen in zijn tweede komst. Maar die scheiding die is al voorbereid in zijn eerste komst. En toen de Heer Jezus Christus verschenen is, geboren is, neergelegd is in de kribbe van Bethlehem, toen hij zijn werk begon op deze aarde, toen begon die scheiding zich al af te tekenen. En daarom hebben de apostelen gezegd: wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon van God ongehoorzaam is, de toorn Gods blijft op hem. De scheiding wordt openbaar als Christus zich gaat vertonen. Als hij zich bekend gaat maken, als hij als de zonne der gerechtigheid gaat schijnen, dan wordt duidelijk wie God dient en wie God niet dient. Christus en de profeten hebben altijd onderscheidelijk gepreekt en de scheiding viel altijd bij hem. Wie in hem gelooft en wie niet in hem gelooft. En gemeente, daar gaat het nou ook om in het geestelijke leven. Bij hem valt die grote scheiding. In ons leven moet er antwoord komen op die grote vraag: wat dunkt u nou van de Christus? Wie is hij nou voor ons? En heel veel dingen stemmen wij misschien overeen in onze godsdienst als het gaat om het bezoeken van de kerkdiensten, het lezen uit de Bijbel, het bidden tot God, de manier waarop we leven. Dan vertonen we als gemeente in grote mate een soort van overeenstemming. Maar de scheiding valt bij de Christus. Of er in deze tijd van Advent in ons hart die verlegenheid is om zijn komst. Of wij iets kennen mogen in waarheid in ons hart wat het avondmaalsformulier ons beschrijft. Dat wordt ons als een toetssteen aangereikt, dat wordt ons als onderwijs gegeven. Wie dat nou zijn, diegenen die de naam van God vrezen. De naam van God vrezen. Als de Heere door zijn genade, door zijn geest in het hart komt. Vorige week hebben we het ook al gezegd. Dan krijgt een mens twee ogen. Dan krijgt hij een oog dat naar binnen slaat. Waarin hij zichzelf gaat leren kennen in het licht van wie God is. Dan gaan we ons leren kennen als een verloren mens. Als een goddeloze. Als een hoogmoedige. Want gemeente, als God in het hart komt, dan gaat Hij recht en gerechtigheid doen. En het is te wensen, gemeente, dat dat in ons aller hart zal plaatsvinden. Wat zou het groot zijn. Dat dat nu in ons hart plaatsvindt, dat Hij komt om te richten. Want dat gebeurt in het leven, als Hij zaligmakend gaat werken. Dan komt Hij in het hart als de zon der gerechtigheid. Dan worden we wie we zijn. Een zondaar. Een kind van Adam. Dan gaan we ermee instemmen. Met hoe God ons beoordeelt. En wat Hij van ons zegt. Een goddeloze. Die van nature hoort bij dat volk dat Hem niet dient. Dat geen lust heeft aan de kennis van zijn wegen. Die Hem niet zoekt. Die niet naar Hem vraagt. Dan zal Hij zichzelf vertonen als die grote, die almachtige, die majesteitelijke God. Dan gaan we vrezen voor zijn aangezicht. Of zoals deze tekst zegt, die mijn naam vreest. En de naam van God, dat is toch een naam waarin Hij zegt wie Hij is. Het is niet maar een naam waarin Hij zich onderscheidt van andere goden, zoals ook eigenlijk onze namen betreffen. We kunnen niet allemaal dezelfde naam hebben. Maar Gods namen die zeggen wie Hij is. En in de waarachtige bekering, gemeente, dan richt dat hart zich op de namen van God. God maakt zich bekend als de Almachtige, want Hij is de Almachtige. Als de Heilige, want Hij is heilig. Als de Rechtvaardige, want Hij is rechtvaardig. Wil mij, zo zegt een dichter dan, uw naam ter eer, al mijn euveldaan vergeven. God is de Heilige. God is de Almachtige. Kent u de werkzaamheden, gemeente, met de namen die God zichzelf gegeven heeft? Waarin zijn wezen wordt uitgedrukt, waarin zijn deugden, zijn heilige eigenschappen worden verkondigd. Heilig, rechtvaardig, majesteitelijk. Maar ook die namen waarin Hij zich geopenbaard heeft als de barmhartige, als de genadige God. De naam waar we vorige week zondagmiddag bij stilstonden in de doopdienst. Gij zult zijn naam heten, Jezus. Waarin de barmhartigheid van God gestalte heeft gekregen. Waarin Hij zich als de getrouwe verbonds Jehovah bekend heeft gemaakt. Jehovah maakt zalig. Jozua, Jezus, de Heere, redt. Hebben wij, gemeente, werkzaamheden met die naam gekregen? Hebben we die naam leren vrezen? Daar ontzag voor gekregen? De namen van God, hebben we die leren respecteren? Of gebruiken we die misschien wel eens als een stopwoord? Dat komt ook in de kerk voor. Jongeren, maar ook ouderen. doopleden, maar ook beleidende leden die de naam van God nog wel eens als een vloek gebruiken. Om kracht, om hun woorden kracht bij te zetten. Of die hun gebeden, de naam van God, zo klakkeloos gebruiken. Zonder de eerbied voor die naam te gevoelen. Zonder dat de snaren in de ziel gaan trillen. Als de naam Jezus uit onze lippen komt. Dat ijdel gebruik van de naam des Heren, gemeente, het komt vaker voor, juist ook in het leven van de kerk dan we denken. Maar de naam van de Heren vrezen, vanuit het diepe heilige respect voor dat goddelijke wezen. Dat we leren beven voor zijn aangezicht. Zoals Adam en Eva vreesden voor Gods aangezicht. Zijn naam leerden vrezen. En dat is niet alleen de angst, maar ook het diepe heilige vrezen, dat respect dat een kind ook naar zijn vader heeft. Kinderlijke vrezen. En dat kan alleen, gemeente, als die grote, die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid wordt afgedrukt in onze harten. Als er in ons hart dat verlangen ontstaat, dat intense verlangen om die naam Jezus te mogen kennen en spellen. Wat gij mij zoudt willen geven, zo zegt een oude dichter, geef mij Jezus. In die diepe bevindelijke adventsbeleving. Gemeente, kennen wij die bevindelijke taal vanuit de schriften, waaruit blijkt dat mensen in de psalmen en in de profetieën de Heere vreesden. Respect hadden voor zijn majesteit, maar ook verlangen om hem te kennen, om die naam zo heilig, groot en goed, voor hun eigen zaligheid te mogen kennen. Een dag van scheiding tussen hen die God vrezen en die hem niet vrezen, hem die God dienen en die God niet dienen. Het is ook een dag van genezing. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En dan zien we, gemeente, dat deze belofte, deze adventsbelofte, laten we hem inderdaad maar zo zien, dat is een geadresseerde belofte. Deze belofte wordt geadresseerd. Zoals wij ook wel een brief van een adres voorzien. Deze is voor deze mensen die mijn naam vreest. Die dus met het avondmaalsformulier moeten belijden dat ze zelf midden in de dood liggen. Die aan dat avondmaal ook niet hun vroomheid komen etaleren. Die niet met handen vol goede werken aankomen dragen, maar die juist hun feilen, hun zonden, hun gebreken, hun ongerechtigheden komen belijden. Die in die ene naam hun heil en hun zaligheid hebben leren zoeken en vinden. Die van binnen smeken om vergeving, om geloof, om barmhartigheid, om bekering. Die de Heere aanspreken, Heere, zeg gij toch tot mijn ziel, ik ben uw heil. Heere, wil u het nog een keer zeggen? Ook na ontvangen genade, blijf toch een avondmaalganger, een mens die in zichzelf midden in de dood ligt, juist vanwege overblijvende zonden en zwakheden. En al heeft dat licht ooit geschenen, al is die ster uit Jacob opgegaan, en al heeft die zonne der gerechtigheid wel eens zijn glans verspreid, maar door die overblijvende zonden en zwakheden zijn er toch weer nieuwe duisternissen. Soms dikker dan ooit tevoren. Een duisternis met handen te tasten. Als een dikke, grauwe deken kan dat over je heen liggen. Die je maar niet kunt verbreken en niet van je af kunt werpen. De Godvrezenden. Die het te doen is om de vrede met God, om de vergeving van zonden. En dat is toch de vraag, gemeente, ook op deze dag, in deze adventstijd, op deze voorbereidingszondag, waar is het ons nou om te doen als wij in de kerk komen? Wat zoeken we hier nu? Even het licht ook van die vormendienst waar Malachi zo tegen profeteert, waar de Heere zo scherp de vinger bij legt. Wat zoeken wij in de dienst des Heeren? Is het alleen nog de vorm? Is het alleen nog de uiterlijke godsdienst? Ach, dan mogen we wel schrikken vanwege die dag die komt, die ons in vuur en brand zal zetten, als een stoppel zal verbranden. Of mag het ons om die vrede te doen zijn? En leeft er in ons hart dat heimwee, die honger en die dorst? Maar is het die duisternis, is het die donkerheid die wij maar niet kunnen verbreken? En moeten we het inderdaad onderschrijven wat ook deze ochtend in de preek naar voren kwam? Er moet echt een wonder plaatsvinden. Van buitenaf, er moet een ster opgaan. Uit Jacob. De Heere zal het moeten doen en dat niet in een valse leidelijkheid, maar met de smeking in je hart. Zend u, Heere, uw licht en uw waarheid. En dat ik door die glans geleid tot uw gewijde tenten zal wederkeren. Die Godvrezenden die de naam des Heeren hebben leren vrezen. Dat zijn nou echt arme zondaren. Arm in zichzelf. En arme zondaren, gemeente, dat zijn ook afgesneden zondaren. Die afgesneden zijn van alle hoop in zichzelf. Die als ze naar zichzelf zien, geen hoop en geen moed hebben. Want er is niets aan zaligmakend goed dat van hen verwacht wordt. En wiens naam noem ik nu? Dat je nou op deze typering een amen moet zeggen. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Als u daar nou amen op moet zeggen, hoor dan wat de Heere zegt. Hij gaat spreken over de zon der gerechtigheid. U die er daarentegen, die mijn naam vreest, en al durf je dat zelf misschien niet eens zo te zeggen. Maar als je nou je gestalte mag terugvinden in die strijdende, die worstelende ziel in het avondmaalsformulier, dan volgt hier een belofte. U zal de zon der gerechtigheid opgaan. Goed luisteren, want de Heere zelf is aan het woord. God spreekt. De zon der gerechtigheid zal opgaan. En dat is niemand minder, gemeente, dan de Heer Jezus Christus. Het licht der wereld. Hij is de zon. De lichtdrager. De zon die licht geeft, die warmte geeft. De zon die leven geeft. En vanochtend hebben we het ook gezegd, gemeente. Die zon die komt van boven. Die komt van buiten ons. Die zon die is door geen macht of geen kracht te bewerken. Maar hij is ook niet tegen te houden. Als de Heere komt in die zon, dan verdrijft hij de duisternis. Dan verdrijft hij de nacht. Dat doen wij niet. Maar dat doet hij. Vandaar dat beeld van die ster, van die zon. Dat is een wonder van God. En die zon, gemeente, die schijnt en die komt op uit de bewogenheid van God zelf. Vanochtend hebben we gezongen uit de lofzang van Zacharias. En in de berijmde versie van die lofzang, daar wordt aan gezegd, die met ons lot bewogen om ons van zonde en ongeval te ontslaan, een ster in Jacob op doet gaan. Dan gaan we die berijming maar niet veranderen, gemeente. Maar toch is het niet wat er zo in de Bijbel staat. Want daar staat niet in het Grieks, in de onberijmde versie, dat God met ons lot bewogen is en daarom die ster uit Jacob op deed gaan. Natuurlijk is God wel een medelijdend God, dat weten we. Maar de bewogenheid die komt niet op vanuit ons ongeluk, want dat hebben we zelf veroorzaakt. Nee, hij is in zichzelf bewogen. Daarom zegt Zacharias ook, spreekt hij van de innerlijke bewegingen der barmhartigheid ons Gods, met welke ons bezocht heeft met de opgang uit de hoogte. Het zijn de innerlijke bewegingen van de barmhartigheden van onze God. Dat zegt alles van wie hij is. En dat hij zonder gerechtigheid, dat licht der wereld, de Christus der schriften, uit God is voortgekomen. De zaligheid is volledig aan God toe te schrijven. Omdat hij in zichzelf bewogen is. Hij heeft gedacht aan zijn genade, niet wij. Hij heeft ons bezocht. En gezocht. En niet wij. Het initiatief ligt in God. Hij bezoekt deze duistere, donkere wereld met het licht der wereld. Hij heeft ervoor gezorgd dat er een verlosser komt. Een redder. Een zaligmaker. Hij doet dat. Hij heeft de zon der gerechtigheid gegeven. De zaligheid hangt niet af, gemeente, van onze godsvrees. Daar moeten we ook nog eens achter komen. De bewogenheid van God hangt uiteindelijk niet af van ons zoeken, al is dat er wel mee verbonden. Nee, de vervulling van zo'n belofte ligt in God alleen, in zijn welbehagen. En daarom doet God ook wat hij beloofd heeft. Als hij zegt tegen die Godvrezenden, die zijn naam vrezen, die alle hoop in zichzelf verloren hebben, maar nochtans met die smeking in het hart lopen, zendt Heer uw licht en uw waarheid neder. U lieden zal de zon der gerechtigheid opgaan. Dat is ook zoiets. De zon der gerechtigheid. Een Godvrezende die de naam des Heren leert vrezen, die weet bij God vandaan dat hij gerechtigheid nodig heeft. Die weet dat hij voor God niet kan bestaan met wat uitwendige godsdienst en met wat een uitwendige opknapbeurt. Daar kan de schijngelovige het mee doen, daar kan de bijna christen het mee uithouden. Maar wie Gods naam in waarheid kent, die zal het daar niet mee kunnen doen, want die weet, ik heb gerechtigheid nodig. Om voor God te kunnen bestaan. En welke gerechtigheid is dat? Welke gerechtigheid, gemeente, moeten wij hebben voordat wij God in die grote dag van ons sterven of van de wederkomst kunnen ontmoeten? Wel, dat is de gerechtigheid van de wet. De gerechtigheid van de wet. Wij zullen helemaal in overeenstemming moeten zijn met Gods heilige wet. Er mag geen zonde overgebleven zijn. We moeten rechtvaardig voor God zijn. In overeenstemming met zijn heilige wet. Want de Heere heeft een vloek uitgesproken over iedereen die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En nou is het de profetie, nou is het de belofte dat deze zon gerechtigheid brengt. Als een antwoord op de levensvraag, en is het ook uw vraag, is het ook jouw vraag. Mijn zielen, doorziet ge uw lot, gemeente, ik stel die vraag nog alles, maar laat het alstublieft geen klank alleen zijn. Geen sleurvraag. Maar laat het een echo veroorzaken in ons aller hart. Want dit hebben we nodig. We hebben de gerechtigheid nodig. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Nou, wie iets kent van die verlegenheid, geen gerechtigheid te hebben, alleen de vloek over te houden, alleen het oordeel in de Bijbel tegen te komen, dat alles tegen je getuigt. De zon der gerechtigheid wordt hier geprofeteerd. Eén die alles recht maakt. Eén die de schuld wegneemt. Eén die de zonde wegdraagt. Eén die zich volmaakt gehouden heeft aan al de geboden Gods. In zijn gehoorzaamheid is er niet één zonde in zijn leven geweest. En hij heeft de straf op het overtreden van de wet volkomen gedragen. Door deze zonder gerechtigheid is er geen schuld meer, is er geen straf meer. U lieden daarentegen, die mijn naam vreest, die het leven, zo zegt het avondmaalsformulier, buiten zichzelf zoekt en daarmee belijdt dat hij midden in de dood ligt. U zal de zon der gerechtigheid opgaan. U lieden die hongert en dorst naar de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Hier is verzadiging. Hier is laving. Wie het leven in hem zoekt, die zal nooit omkomen. Wie tot hem vlucht, die zal hij nooit uitwerpen. Deze naam, als die gevreesd wordt, dan komt daar de prediking in mee dat hij alles volbracht heeft. En dat nu alles wat bij God te doen was om de zaligheid te verwerven, volbracht is. Hij was volkomen in overeenstemming met Gods wet. En nu is er onder zijn vleugelen genezing. Ieder die bij hem schuilt. Ieder die de toevlucht tot hem neemt. Ieder die door het waarachtig geloof aan hem verbonden wordt. Die wordt bedekt met die vleugelen. Met de mantel der gerechtigheid. Met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid. Die stralen van die zon die schijnen over een arm en ellendig volk. Dat het leven buiten zichzelf zoekt en dan ziet God zo een niet meer aan in zichzelf, maar ziet hij hem aan in Christus. Dan zal diegene zo volmaakt zijn in het ogen van God, alsof hij zelf alle gerechtigheid volbracht had die Christus volbracht heeft. Alsof ik nooit een zonde had gekend of gedaan. En het kan wel een poosje duren, gemeente, dat die zon opgaat in het hart. Het kan een poosje duren voordat die zekerheid van het heil gekend wordt. Want hoe gaat het met een zon? Die staat niet direct op het hoogste punt. Als wij de overgang van de nacht naar de dag meemaken, gemeente, dan is het niet van één klap van donker licht. Dat is in de natuur niet zo, maar dat is in het geestelijke leven meestal ook niet zo. Ik zeg meestal, want er zijn natuurlijk wel momenten, ik bedoel mensen, ook in de Bijbel, die in zeer korte tijd deze zon der gerechtigheid zagen opgaan. Maar dat zijn uitzonderingen. De moordenaar aan het kruis bijvoorbeeld is zo'n uitzondering. Maar meestal gaat het zoals de oude schrijvers zeiden, dat vind ik altijd een prachtig woord, allengskens. Of zoals de profetie van Zacharias zegt. En in de berijming dan de zon des heils aan de kimmen doet staan. Dat wil zeggen aan de horizon. Juist op het moment dat de nacht op zijn donkerste is. Dat is vlak voordat die zon gaat opkomen. Dat kan de ervaring zijn dat op het donkerste, als de nood het hoogste is, Dan is de redding nabij, dan zal de zon der gerechtigheid zich gaan vertonen. In die eerste glans, in die eerste stralen zo aan de horizon. De zon des heils gaat aan de kimmen staan. En hoe hoger die zon rijst, gemeente, hoe heerlijker het wordt. Hoe rijker het wordt, hoe voller het wordt. Hoe meer we leren, hoe meer we zien. Je ziet dat ook in het leven van christenen in de christenreis. Aanstaande woensdag hopen we weer verder te gaan met de behandeling daarvan. Maar dat die zon des heils zijn eerste stralen gaat vertonen, of zijn eerste glans, zijn licht gaat verspreiden aan de horizon. En als die eerste stralen vallen, dan krijgt hij een recht van toegang in die enge poort, zoals ik dat vanochtend zei, vanwege die belofte. Bid en u zult ontvangen, klopt en u zal worden opengedaan. Een recht van toegang tot die enge poort. De profetische bediening van Christus. Maar dan is de persoon van Christus vaak nog zo verborgen in zijn priesterlijke bediening, in de toepassing van het bloed aan het hart. En dan zien we Christus later bij het kruis, als die zon der gerechtigheid zijn glans gaat vertonen. Als er inderdaad bij dat kruis gerechtigheid geleerd wordt, dan zien we dat God rechtvaardig is. Als hij de zonde straft aan de gekruisigde. Dat daar de wet, de overtreding van de wet wordt gestraft. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Maar nu als die zon der gerechtigheid hoger gaat staan, gemeente, hoe meer we gaan leren van Christus in zijn namen, in zijn naturen, God uit God, licht uit licht, waarachtig en rechtvaardig mens, wie daarin geoefend gaat worden, gemeente, die gaat meer leren. Dan gaat die zon der gerechtigheid hoger en hoger staan en het wordt heerlijker, het wordt voller als je erdoor geoefend mag worden. En dan is er genezing. En wat is dat voor een genezing onder die vleugelen? Wat ervaar je dan? Wat voel je dan? Dan wordt de duisternis verdreven. Dan is er genezing van die moedeloosheid, waar je zo mee kan bevangen worden. Van de neerslachtigheid. Van het ongeloof. Van de vijandschap, die innerlijke vijandschap tegen de wet en tegen de straf op het overtreden van de wet, de opstandigheid in je binnenste, de onwil. Als deze zon zijn stralen gaat vertonen, als die als vleugels over je heen vallen, dan is daar genezing van al die ondeugden. Ook van de binnenpraters en van de aanklachten van de wet, van de Satan. Genezing onder zijn vleugelen. Gemeente, dan wordt je ziel in die heilige momenten als een gewaterde hof. Dan stroomt de liefde van Christus je hart binnen. En dan kan het niet anders, ik zei het vanochtend ook, of dan zal er een betrekking komen en een verlangen komen naar dat middel dat de Heere Christus zelf heeft ingesteld om zijn dood te gedenken. Bij brood en beker. Nogmaals, niet je godsvrees te etaleren, maar om je doodheid te etaleren. Nou, niet te etaleren, maar te belijden. Om daar te belijden, ik lig midden in de dood. Maar ik zoek het leven buiten mijzelf. En al ben ik onwaardig. Nochtans, Heere, vanwege die zonder gerechtigheid die alles volbracht heeft, zoek ik het leven buiten mijzelf in u, Heere, alleen. En dan is die dag ook een dag van volkomen verlossing. Dat laatste punt. In die wat raadselachtige woorden. Gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. Ja, waarom de Statenvertalers dat zo vertaald hebben, gemeente, ik weet het niet. Want er is in de Hebreeuwse grondtaal geen sprake van een kalf dat vet gemest wordt... voor de dag van de slachting. Letterlijk staat er: kalveren van de stal die uitgaan en die huppelen. Zo vertaalt de Engelse vertaling dat. Gij zult uitgaan als kalveren van de stal en huppelen. En dan weten we gelijk, gemeente, wat voor beeld dat is. Kalveren die een hele winter op stal hebben gestaan en die het daar helemaal niet naar de zin hebben. Die tieren daar niet, die beesten in die stal. Ze krijgen natuurlijk wel voedsel, maar ze kunnen zich niet bewegen. Ze missen die vrijheid. Ze staan gevangen. Maar in dat voorjaar, en wie het gezien heeft, gemeente, dat is een prachtig gezicht. Als die beesten los worden gelaten in de wei, die maken de raarste capriolen, die springen, die huppelen, zo blij zijn ze. Uit die benauwde, die donkere stal worden ze vrijgelaten in die groene weide, in dat voorjaarszonnetje. Ze huppelen, ze springen, ze leven. Nou, dat is het beeld wat de profeet hier schetst. In het leven van een mens in wie de zon der gerechtigheid opgaat, daar komt leven, daar komt vreugde, daar komt vrolijkheid. Ik ben zeer vrolijk in de Heere, zegt de profeetje van Jesaja, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. Die zon der gerechtigheid, die heeft zijn vleugels over mij heen geslagen. Zou een mens dan niet gaan huppelen van zielenvreugd, als hij zicht mag krijgen door het geloof op die zon der gerechtigheid die alles volbracht heeft? Als zijn bloed waarlijk drank is en zijn vlees waarlijk spijs. En je mag daar ook nog eens aan de tafel zitten. En je mag proeven en smaken hoe goed God is. Dan kan het toch niet anders. Of dan wordt het blij van binnen. Dan wordt het warm van binnen. Dan zie je daar toch de bewijzen van in de schrift. Bijvoorbeeld in die kreupelen die bij de poort de schone zat. Als dat de schaduw van Petrus over hem heen valt, ik meen dat het die geschiedenis is, dan wordt die man genezen en dan springt hij en dan huppelt hij en dan maakt hij de Heere groot. Nou, wij zijn natuurlijk nuchtere westerlingen, Barendrechters, die zullen dat niet zo doen, huppelend en springend, maar in het hart kan dat leven. Het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. En de blijdschap zal onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt. Van die zon der gerechtigheid en hoogste toppen stijgen. Lieve mensen, zou u daar nou geen zin in krijgen? Om in dat vriendelijke licht van Gods aangezicht te mogen wandelen? Dat kan nog. Het is nog de dag der zaligheid. Het is nog niet die grote dag des Heren, waarop Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. En waarop voor de goddelozen zijn aangezicht als een verterend vuur en een eeuwige gloed is. Nu schijnt nog de warme zon der gerechtigheid. Nu wil Hij nog alles zijn en alles betekenen voor een verloren zondaar. Wend u toch naar Hem toe. Word toch behouden. Eer die grote en die doorluchtige dag des Heren komen zal. Amen. willen we samen de Heer nog danken en bidden. Ootmoedig danken wij u, Heere, dat uw woord als een lamp voor de voet en een licht op het pad nog worden verkondigd. En wilt u door uw Heilige Geest ons verstand verlichten, ons hart openen, onderwijzen, vertroosten, nadat u weet dat we nodig hebben. Heb ook dank, Heere, voor die onuitsprekelijke gave die gij gegeven hebt. En laat het wat we gezongen hebben een echo mogen veroorzaken in ons aller hart. Een heimwee, een onrust, een heilbegeerte naar u. En dat we niet zullen rusten, Heere, voordat we in Christus gevonden mogen worden. Voordat we het mogen zeggen: ik weet, mijn verlosser leeft. Heere, we gaan een week van voorbereiding in. En dan weet u hoe het ligt in aan ieder hart. Van jong en oud, van klein en groot. Geef, Heere, dat we ermee bezig mogen zijn. Dat de preken mee mogen gaan naar huis, de binnenkamer in. Dat we de middelen zullen gebruiken om met deze dingen bezig te zijn. Ook als in het midden van de week de Bunyan-lezing nog gehouden wordt. Heere, wilt u ook daar uw woord openen en ons aan de hand van het oude boek onderwijzen in deze dingen. Wilt u ons bewaren deze week voor ongelukken, voor een onverwachte en onverzoende dood. Sterk ons in alle dingen. Ook als er nog onderzoeken moeten plaatsvinden of als uitslagen verwacht worden, waar we ons misschien grote zorgen over maken. Ook als we met de familie van Kampen morgenochtend naar het graf moeten, Heere, wilt u ook daar uw woord openen en uw licht doen verspreiden in de duisternis van de schaduwen van de dood. Wil ons allen nabij zijn, Heere, in alle dingen die er te doen zijn. Op school, op werk, thuis, waar wij ook zijn. Vergeeft u genadig al het zondige dat ons heeft aangekleefd. Verzoen onze schuld. Houd onze gemoed voor u bereid, opdat het stil uw komst verbijt. En in dat vertrouwen mogen leven, dat gij ons onze schuld wilt vergeven. Werk dan, Heere, door woord en geest, om Jezus wil. Amen. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen. De tweede vers van de lofzang van Simeon. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.